man, die heb ik leren kennen in 1925. En toen reed hij op een busje voor Heeman. En toen zat hij door zijn spiegeltje naar mij te kijken. En ik was met een kapitein, dat was een man van mijn zuster. En dan gingen we mee naar het strand. En dat was op Koninginnedag 25. En toen stapten we uit bij het kerkje van Huisduinen. En toen vraagt die kapitein, dus mijn zwager, die vraagt: hoe laat vertrekt u weer? En toen zegt hij: nou, in zo'n gezelschap zou ik u aanraden de laatste bus. Toen zei ik: wat een vlerk. En enfin, toen in ieder geval, wij kwamen al vrij vlug terug, want ik wilde wel weer terug. En we hadden dat strand even bekeken en toen zijn we teruggegaan. Toen zegt hij: bent u nu al terug? Hij zegt: dat had ik niet verwacht. Nou, en zo is het eigenlijk gaan groeien. En toen op een gegeven moment had hij gevraagd aan al die chauffeurs: kennen jullie een meisje die er zo en zo uitziet? Toen zeiden ze: nee, die kennen wij niet. En dat klopte ook, want ik was in de winkel bij meneer Kooltof in de Keizerstraat. En dan reed ik altijd met de fiets over de dijk. Bij de kruisweg ging ik er dan af, over de Weststraat, zo door de Keizerstraat naar de zaak. En daar was ik dus 5, 6 jaar, denk ik, zo had geweest. En in die tijd heeft hij uitgezocht waar ik was. En toen kwam ik een keer beneden om weg te gaan naar huis. En dan stond hij op het hoekje bij Hotel Bellevue om mij te wachten. En toen denk ik: wat heb je nou? En toen zei hij: dag je vrouw, en neemt zijn hoed af. Mag ik zo ver met u meelopen? Ik zeg: maar ja, of je dan met mij meeloopt of niet. Enfin, toen is hij bij me meegelopen. Toen kwam ik thuis. En toen zei ik: mijn moeder is een jongen met me meegelopen. En zijn vader heeft een fietsenwinkel. Maar dat had hij gelogen, want zijn vader was medicus. Maar dat wou hij van mij niet weten. En toen zegt mijn moeder: ja, maar jij gaat niet met jongens uit die ik niet gezien heb. Die wil ik eerst zien. En mijn vader was wit en wit heet. Want dat was helemaal geen man om dat hij zijn dochter met jongens zag. Dan was ik 15, 16 jaar. Maar ik mocht nog niet met jongens, hoor. En toen zegt hij: ik wil die jongen zien. En toen kwam hij dan thuis. En toen zei mijn moeder: nou, hij maakt wel een nette indruk. Enfin, toen was hij bij Moorman ook in de kost gekomen. Daar heeft hij ook nog gereden. En toen kwam hij op een gegeven moment vragen of ze brieven van thuis bij ons mochten komen. En toen zei ik: ja, dat is best, maar waarvoor? En zei: ja, dan wordt mijn post opengemaakt en ze hebben nergens mee nodig. En nou bleek dat zijn vader daar een hele hoop geld in de zaak gestoken had om dat bedrijf op te bouwen. En ook dat gebouw op Tuindorp wat er staat is uit mijn schoonvaders geld betaald. En daar is praktisch geen geld voor teruggegeven. En toen ben ik zelf naar een Zegers gegaan. Dat was een notaris Zegers, wat was hij ook alweer? Enfin, in ieder geval, meester Zegers. Ben ik gegaan en dat heb ik hem uit de doeken gehaald. Hij zegt: nou, daar hangt hij op. Want hij is zelf bij mij geweest. En toen heeft hij uw man of uw jongen voorgesteld als zijn compagnon. Hij zegt: ik zal kijken wat u voor u kan doen. En toen vertelde ik dan precies dat het geld allemaal van mijn schoonvader afkomstig was. En toen zegt hij: nou, ik zal doen. Nou, we hebben een gedeelte teruggekregen, een kwart van alles. En toen zeg ik: en nou ga je er meteen vandaan. En toen zeg ik: en dan ga je voor je eigen beginnen. Is hij eerst op de Kanaalweg in een fietsenwinkel gegaan om fietsen te verkopen. En dat werd op laatst dat die bootsman steeg, ook met fietsen en motoren. En dan hadden we nog flinke zaken, hoor. Want we deden erg veel zaken. En toen is dat overgegaan met Citroën in de etalage. Toen verkocht hij Citroëns. Maar dat liep niet zo best. Ik zeg: weg met die troep. En toen zijn we op laatst dan naar met bussen begonnen en alles. En met taxis. En toen heb ik zelf ook taxi gereden. En toen later ook op de bussen gereden.
Was het eenvoudig om destijds zo'n onderneming te gaan starten? Een taxibedrijf. Tegenwoordig heb je natuurlijk heel wat vergunningen nodig.
Ja, dat hadden wij ook gekregen natuurlijk. Hè? We reden altijd met vergunningen. En ik ben ook 100 keer naar de Rijksverkeersinspectie gegaan in de oorlogstijd. Dan zat ik in die houten treinen en die waren zo koud, zo koud. En de verkeersinspectie zat in Arnhem. En dan bedelde ik maar of we alsjeblieft de bus kregen. En toen kreeg ik uiteindelijk een soort belcar, noemden ze dat. Dat was een Engelse wagen met een rechtsstuur. En dat was een posterijenwagen uit Engeland. En toen hebben we die bij die man aan de kooi, bij Lichthart, hebben we die laten veranderen met twee banken erin. En daar hebben we voor de repatriëring gereden. En dan was ik bijvoorbeeld met hem. Hij was dan de banden.
Meneer Klomp. Ja.
Meneer Klomp. Die Teunis. Ja. En die hielp mij dan altijd als er eventueel bandenpech was. En dan gingen we bijvoorbeeld om 3:00 s'nachts naar Rotterdam. Want we moesten zo laat op de kade zijn om daar de repatriant op te halen. En dan kregen we de rit naar Heerlen of naar Groningen. Ook wel eens dubbel op. En dan, was het zo dat op een gegeven moment toen kregen we al die chauffeurs kregen daar ertessoep. En toen zeiden ze tegen mij, mevrouw van der Wijs. Oh nee, toen stonden daar eerst agenten altijd op die stoepen om ons te wijzen waar we heen moesten. A of B of C loods. En toen zei ik tegen die agenten, krijgen jullie ook wel ertessoep? Hij zei, wij krijgen hier niks. Ik zei, over 5 minuten heb je het. En toen kregen ze allemaal ertessoep toegebracht, want ik ging naar de balie. Ik zei, die mannen die staan daar ook kou te lijden en die wijzen ons de weg en die krijgen niks. Ik zei, ik vind het maar erg. En fijn, op een gegeven moment toen zei, want die mensen die uit Jappenkamp kwamen, die kregen allemaal van die voedselpakketten. En dat bestond uit belegd broodjes en fruit erbij en chocola. En fijn, dat weet hij ook nog wel. En toen zei ik tegen die jongens, tegen die chauffeurs, moet je eens goed luisteren. Jullie krijgen dat ook. En toen loopt er een generaal en een dokter, die lopen daar samen in uniform. En ik ga naartoe, ik zeg, heren, mag ik eens wat vragen? Toen zeiden ze, ja. Ik zeg, ik ben hier ook chauffeur. Ik zeg, ik kom hier ook voor mijn beroep om die mensen op te halen. Ik zeg, ik ben ook zo laat van huis af gegaan. Hij zei, bent u chauffeur? Ik zeg, ja. Ik zeg, dan wou ik graag van u weten of wij misschien ook een voedselpakket hebben. Ik zeg, want u kent misschien de gevolgen wel, dat als je lang achter een autorad zit met een buik vol ettensoep, wat de gevolgen zijn. En toen hebben ze vreselijk gelachen. En toen even daarna, toen werd er geroepen, alle chauffeurs kunnen komen voor een voedselpakket te halen. En toen pakte één chauffeur, die pakte mij op en die gooide me de lucht in. Toen zette hij mee een moordwijf. En dat was hartstikke leuk. En zo hebben we ons leven verder doorgezet.
Smile at you.
even over die Bosmansteeg. Hè. Wanneer zijn jullie daarin gekomen en betrof dat een overname van een bestaand pand of hebben jullie het laten bouwen?
Nee, het was bestaand.
Het was een... even kijken. Ja, de hele Hoofdgracht stond daar.
Maar het ziet er namelijk vrij nieuw uit, hè, vergeleken met de overige bebouwing van de Hoofdgracht.
Dat is afgebroken. Ja. Dus het bestaande pand, wat dus naast de vlootaanmoezenier zat, dat is afgebroken. Dat was een ouderwetse winkel. En die werd dus met van die blauwe stenen, met de stoepen, stop je twee van die blauwe stenen, ging je naar binnen. Hè? En dus alleen, dat is allemaal afgebroken.
Hoe is Leen middelkoop eigenlijk bij Van der Wijsse Koop?
Als 17-jarige. Met 3 jaar dagschool voor rijwielersteller en automonteur. Dus ik was één van de eerste. Alleen die jongen van Bakker is nog voor mij geweest. Jaap.
Die is toch
en daar
heb
ik het van over. Waaruit bestonden verder de werkzaamheden? Het repareren dus?
Het repareren. En eventueel, als er niks te doen was, pakte hij ook een taxi. En je maakte een rit. En het lag of we vrij nieuwe wagens hadden. Als we nieuwe Forten hadden, die waren bij Maarten Smit gekocht. He? En dan was het onderhoud dus weinig, want dan had je gewoon hoe heet dat, van dat je de controlebeurten en de revisie van de Ford zelf kreeg. Dan had ik dus weinig te doen. En dan ging ik met de touringcar weer.
Meneer Klomp, u bent er ook bijgekomen, naderhand.
Ja, in het jaar 45, dat was vlak na de oorlog eigenlijk, in juni zeg maar. En door een relatie van de heer Meju, dat u had kruidenier op Duinen. Want in de oorlog was ik boer. En die oorlogswinter, om die te overleven, had ik de boerderijtje eigenlijk een beetje zelf. En door melk te leveren aan de familie Van der Wijs via Meju, was het op een gegeven moment zo. Want die oorlog die ging natuurlijk eindigen, dat zagen we allemaal aankomen. En toen zei hij van, meneer Van der Wijs die wil jou wel, omdat ik allemaal school had aan het een en ander elektro. En nou, ergens misschien een handige jongen was, zei hij, hij wil jou wel in dienst hebben. En dat is ook zo gelopen. En dat is juni 45. Maar ja, ik was daar ook bij de Bootsmansteeg. Er was alles stuk. En het moest allemaal wel helemaal uit de gronden opgebouwd worden, zeg maar. En toen kwam daar ook, toen de tijd was de bellenwagen die was in aankomst. Die hebben we geloof ik gehaald op een dump in Gouda, als ik me goed herinner. En zoals al gezegd, die werd verbouwd bij de firma Lichtart. Maar ik moest gekeurd worden, want ik moest onder dienst. Niet te weten dat het dat voor Indonesië was, maar dat was wel degelijk zo. Dus ik werd in 45 al gekeurd. En dat duurde dan nog een poosje voordat je dan opgeroepen werd. En dat was op 7 mei 46 moest ik het wapen op aantrekken. Nou, en vandaar, ja, dan ben je bij zo'n firma weg natuurlijk.
Nu ben je overigens op de eerste naoorlogse bus, hè? Dat was een omgebouwde legerwagen.
Ja, dat heb ik niet zo ervaren.
Ja, met een soort met rode kruisbussen.
Ja.
Dat waren rode kruisbussen. En dan moest je wel je handen zo op je buik vasthouden, omdat je nieren niet wegwandelen. Ja, want juist daar naar weg, dat was net een wasbord. Ja. Dus, en er zat natuurlijk helemaal een ontzettende stugge vering op. Je kan wel zeggen, bijna geen vering. Hè?
En u was toen eigenlijk een van de eerste chauffeurs na de oorlog. De heer Verhoef is iets later geworden.
Ja, maar we hebben zo'n rits chauffeurs. We hebben gewezen politieagenten, weet ik veel. Ik denk aan Joop
Tiese. Tiese is er ook op geweest, ja. En toen ging ik met hem rijden. Ik zeg, kun je auto rijden? Ja, zegt hij. Ik zeg, dan ga je eens even met mijn meter. Ben ik met de dijk opgegaan. Nee. En toen zeg ik, dan moet je daar rekenen dat water is en dat is water. Ik zeg, dan draai je daar. En toen kwam hij thuis en zegt hij tegen me, man, ik heb nog nooit zo gezweet als nu. Hij zegt, mensen, kinderen, nou, mijn vrouw met me aan het rijden geweest. Hij had het niet meer, echt niet hoor.
Hadden jullie overigens al een eigen busdienst voor 40, een bepaalde route door de Helder?
Ja, we reden naar Julianendorp en we hebben op Huisduinen gereden en op Duinoord, het Tesselse boot.
Maar niet richting Visbuurt of zo?
Nee. Ja, nee.
Vogelwijk?
Nee, dat hebben we nooit
gedaan. Vogelwijk was er natuurlijk al in die tijd.
Ja, later, dat is later gekomen. Ja,
dus nee, maar een drie dienst ongeveer. Dus veerdienst en Texel.
Het leuke vind ik ervan, dat Van der Wijs in de Bootsmansteeg woonde, kon hij uit het bovenhuis vandaan, kon hij over zee kijken.
Ja, dat was vrij.
En dan waren wij daar beneden aan het werken of een bus schoonmaken of ik was aan motoren bezig. En dan kreeg je ineens een roep, jongens, de boot loopt binnen, alles mobiliseren.
Ja.
Dat was zijn vaste uitdrukking, alles mobiliseren.
Ja, nou, en dan de auto optilde. Toen ze bij die auto komen en hij pakt die auto van achter het beet en het tilt zo die hele auto omhoog. Want hij had kracht hoor. Oh, verschrikkelijk.
Die eerste bussen hadden weinig comfort eigenlijk, hè?
16 personen, 14 personen geloof ik, ja, 14.
Dan had je de belwagen en dan...
Dus 1 was 14.
Ja, en dan had je die Bedford, die was een vrachtwagenchassis. En die was opgebouwd, vrij hoog. En dan moest je met een trapje, moest je erop. Maar ik moet eerlijk zeggen, toen was ik al weg. Ik heb hem wel gezien dat ik wel eens thuis was met weekenden. En dan dacht ik, ja, het gaat toch door allemaal, weet je wel. Maar ja, op een gegeven moment ga je weg natuurlijk uit Nederland. En ja, dan hoor je alleen van schrijven dat en dat van je ouders. Dus dat bijvoorbeeld die nieuwe trambussen erbij zijn en een Bedford. Dat schreef mijn vader altijd aan me. En dat ik terugkwam in 1949, eind 40, in 50 ben ik dus gedemobiliseerd in februari. Toen ben ik weer terug naar de firma gegaan. En toen waren dan die bussen daar nog. En daar heb ik toen eerst in de garage gewerkt. En van lieverlee, net wat meneer Meelkoop zegt, op de bussen invallen en op later helemaal als chauffeur, zeg maar.
De man kreeg op een gegeven ogenblik het alleenrecht, hè? Want je had natuurlijk een bepaalde wildgroei op een gegeven ogenblik in de jaren 20, 30. Er waren heel wat van die bussen, zelfs brandstofhandelaren, die in de zomermaanden, zoals Cruijff, die ging dus...
Wilde bussen noemde.
Ja.
Wilde bussen, maar die werden weer van de weg afgehaald door de politie.
Ja.
He, daar werd gewoon jacht op gemaakt. Want het was ook een kwestie dat bij de spoorwegen moest altijd geld bij. En dat werd weer van de autobedrijven, die hadden het heel moeilijk.
Ja, maar ik heb zelf bijvoorbeeld van die wilde dienst meegemaakt dat ik in Heilo reed. En toen kwam er een auto voorbij en die had een A-teken. En die andere had een B-teken. En A was Groningen en B was Friesland. En toen ging A mij voorbij in Heilo en ik maakte plaats, want er kwam een tegenovergestelde wagen en daar vlieg die B bovenop. En toen heb ik de eerste hulp nog verleend aan een mevrouw, die hele neusbeen dat was ingedoken en ik had mijn wagen aan de kant gezet en toen kwam de politie erbij en die zei, nou u moet getuige zijn. Ik zei, nou dat kan wel, ik zeg maar, ik moet mensen wegbrengen naar de Texelse boot. En dat was ook zo. En in ieder geval is dat toen geweest en dat is voor de rechtbank gekomen. En toen kwam ik daar ook. En toen stond die man te beweren dat het zo en zo was. En ik werd niks gevraagd en ik spring meteen voor. Ik zeg, jij staat te liegen. Ik zeg, want je bent een collega van me hoor. Ik zeg, ik ben ook chauffeur. En toen kwam het dan uit. Toen moest hij toegeven.
Maar nog even, hoe komt het dat jullie het alleenrecht kregen op een gegeven ogenblik? Wat de busdienst, de stadsbusdienst betrof, want andere collega's had je natuurlijk op dat moment niet meer, na de oorlog.
Nou, ik denk haast dat het komt. In de tijd was er een meneer en die belde mij 's morgens uit bed. En toen was mijn man in Den Haag. En toen was er een meneer met een hele aardige sportwagen. En die zegt tegen mij, mevrouw, heeft u iemand, van mijn auto doet het niet en ik moet naar Texel. Ik zat nou een ogenblik en ik deed de peignoir en ik ga naar beneden. Ik zeg, staat hij vrij? Ja, zei hij. Ik zeg, motorkap open. Ik zeg, start u even. En hij startte. Ik zeg, ik heb het al gezien. En toen bleek het draadje los te zijn met de bougie. En want ik had zelf motorcursus genomen. En toen had ik dat gemaakt. En toen zegt hij, hoeveel krijgt u? Ik zeg, niets. Ga maar gauw weg, want dan haalt u de boot niet meer. En toen later, toen waren wij uitgenodigd voor de eerste boot van de Marsdiep, heette die geloof ik toen, van Texel. En daar was die meneer aanwezig. En toen zegt hij tegen zijn vrouw, kijk, dat vrouwtje heeft me nou uit de Puree geholpen. Ik zeg, bent u niet in de war? Toen zegt hij, nee, want ik moest toen mijn opwachting maken op Texel als burgemeester. En dan had ik een flater geslagen als ik niet op tijd was geweest. En ik zeg, oh, vandaar. Hij zegt, en daarom konden jullie altijd een potje bij me breken. Want op een gegeven moment was de dienst op Huis Duinen zo slecht, dat mijn man zei, nou ben ik mijn eigen geld eigenlijk aan het interen om mijn chauffeurs te betalen. Ik zeg, oh, en dan ga jij naar het gemeentehuis. Toen wist ik helemaal niet dat dat onze burgemeester was, hoor. En toen zei, dan ga je naar het gemeentehuis. Hij zegt, zou ik dat doen? Ik zeg, je belt meteen op. En dat heeft hij gedaan. En toen kon hij komen. En toen zei de burgemeester, jij krijgt subsidie.
Dus burgemeester Rehorst.
En dat was toen de Rehorst. Maar niet te weten dat ik die man geholpen had, hoor. En toen later kwam het op die Texelse boot uit, dat ik dat gedaan had. Hij zegt, dat daar heb je altijd een potje kunnen breken.
Wat ook nog vaak gebeurde, dat we de chassis, dus Ford-chassis, bij Maarten Smit kochten. Ja. Die was dan leeg. En dan ging je daar met een sinaasappelkiesje en een leren jas aan en een of ander vliegershelmpje op. En dan reed je naar Waddinxveen, naar Verheul. Ja. En dan werden voor het eerst die frontbussen. En die hadden zo'n vreselijke luchtvering en luchtremmen, dat plotseling kon je iedere dag kon je wel je auto schoonmaken van mensen die overgaven. Die veerden weer zoveel, dat waren de mensen niet gewend. Want ze waren allemaal in die hobbelkasten gewend. En dan kwamen ze in die zweefbussen. Het waren net boten op de weg.
Across the alley from the Alamo lived a pinto pony and a Navajo, who sang a sort of Indian idaho to the people passing by. The pinto spent his time a-swishing flies, and the Navajo watched the lazy skies, and very rarely did they ever rest their eyes on the people passing by. One day they went a-walking along the railroad track. They were swishing, not a-looking, doot, doot. They never came back. Oh, across the alley from the Alamo, when the summer sun decides to settle low, a fly sings an Indian hidey-ho to the people passing by. Across the alley from the Alamo lived a pinto, a pony, and a Navajo, who used to bake friolis and cornmeal dough for the people passing by. They thought that they would make some easy bucks by washing their friolis in dust and lux, a pair of very conscientious clucks to the people passing by. Then they took this cheap vacation. The shoes were polished bright. No, they never heard the whistle, toot, toot. They're clear out of sight. Oh, across the alley from the Alamo, when the starlight beams its tender glow, the beans go to sleep and then there ain't no dough for the people passing by. One day they went a-walking along the railroad track. They were swishing, not a-looking, toot, toot. They never came back. Oh, across the alley from the Alamo, when the summer sun decides to settle low, a fly sings an Indian hidey-ho to the people passing by. Across the alley from the Alamo.
De situatie voor die chauffeurs is na de hand al wel verbeterd, hè? Want u kan zich ook nog herinneren dat het toch wel ook erg warm was in die bus. Er was geen aircondition.
Ja, het raam open en het was soms erg warm, maar en 's winters koud, want ze hadden niet die voorziening van kachels wat je later hebt. En nu, zeg maar.
Kon je wel je raampje openzetten zomers? Of was het...
Ja, dat kon, dat ten alle tijden. En soms het schuifdak, het luik, het kruipluik.
De oude bussen dus ook al?
Jawel, jawel. Maar ja, ik heb dus daar geweest bij de firma Van der Wijs tot 1954. Want toen ben ik naar drukkerij De Boer overgegaan. En dat was natuurlijk een heel ander. En ja, ik bedoel, dat... Dat is een heel ander bedrijf natuurlijk. Ja,
maar nog even naar die oude toestand. Ja. Hoe was het nou met de bagage en zo? Konden de
koffers.
Dat weet ik wat leuks. We hadden die bussen en daar hadden we boven die bagage. Daar kon je dus de koffers kwijt. En als je nou bij de Texelse boot in die tijd dat het echt druk was met mensen. En ik was ook nog een beetje bleu in de 18, 19 jaar. En dan ging je me erheen. Dan was weer alles mobiliseren. Dus Van der Wijs was er ook. En dan zei hij, niet op die mensen letten. Eerst de koffers pakken. Als je de koffers hebt, koffers erbovenop. Die mensen komen vanzelf.
Ja. En dan stond er ook altijd van, schiet op. Ja. En dan moest je weer gauw naar het station om weer de lading vol te halen. Ja. En dan stond hij maar te zwaaien met die armen en benen ook. Vergeet dat nooit.
Maar het lukte prima. Want ja, wat hij dan gezegd had, die mensen die kwamen vanzelf, die hoefden die niet meer, want die zorgden wel dat ze in de bus, want ze hadden gezien dat je die koffer er bovenop gooit. Ja. Dus het was nog allemaal niet zo pedagogisch, maar het werkte heel goed.
Er waren dus twee bussen, maar ze moesten natuurlijk ook regelmatig in onderhoud. Betekent dat er nog wel een derde ook aanwezig was dan?
Ik durf niet.
Reservechauffeur, reservebus.
We leenden zelfs aan de NATO nog wel. Dat je dus dienst reed als de NATO tekort zat en er moest naar Groningen of Leeuwarden gereden. Dan werden wij weer ingezet.
Was er wel sprake van enige concurrentie met de NACO? Want die reden natuurlijk ook naar Julianendorp.
Nee, dat was niet zozeer concurrentie, nee.
Omdat de NACO ook een dienst naar Julianendorp had natuurlijk.
Ja, maar dat is allemaal later afgezakt.
Hoe was het nou met de passagiers in die tijd? Ik bedoel, de omgang en zo. Zwarte rijders had je toen nog niet?
Nee, dat was niet aanwezig. Maar dat was altijd, kijk, de routehuis, duinen en dergelijke, dat was altijd erg gezellig. En dan zeiden ze wel, ja, je rijdt altijd hetzelfde ritje. Maar dat is niet zo in wezen. Want dat steeds andere mensen en ook wat we nog een keer gehad hebben, een aangesloten bij de Noord-Hollandse Rijcentrale, een tourbus, zeg maar. En dat heb ik later, deed in het begin de Herman Wittenberg, die de vaste man was voor de Tour. Maar ja, dat werd voor hem te veel, want dan was je 's avonds of 's nachts terug en dan kon je niet die jongen volgende morgen weer erop zetten natuurlijk. Dus dan wisselden we dat samen af en dat was ook wel leuk.
Maar de passagiers op zich, ik bedoel, waren die toch wel anders dan tegenwoordig in de bus? Praten ze makkelijker?
Ja, dat neem ik aan. Kijk,
wij waren ook verplicht anders. Ik vond, wij hadden ook een fooi nodig om beter te kunnen bestaan. Ja. En ik vind, een fooi moet je verdienen. Ja. Dan moet je iets extra's doen. Ja. Iets extra is bijvoorbeeld als je de duin wegreed en de meneer Loen die helemaal in de hoogte woont en die komt daar van boven, dan reed je niet door. Dan wachtte je en je liep hem tegemoet en je pakte zijn koffer aan en die zette ook in de bus. En dat bedoel ik eigenlijk met, dan verwacht je dat je een kwartje fooi krijgt.
Nou, professor Loen die kon het ook wel makkelijk missen. Hij was ook directeur van de Rijks-HBS in de Helderen.
Ja, dat klopt. En ik was de enige die in, want hij had een IJsink motortje. Ik was de enige die daar gemengde benzine in mocht doen. Het was de enige die vertrouwde. En of ik nou zei, die bus staat er en ik heb die bus gemengd, dat maakte niet uit. Ik moest het erin doen.
En je moest uiteraard bij de chauffeur altijd afrekenen, want strippenkaarten bestonden er.
Afrekenen. Ja. En toen hebben we in die drukke tijd hebben we natuurlijk gebruik moeten maken van conductrices. He, want dan kon je de hele bus inlaaien en dan kon je weg. En dan kon de conductrice in die tijd kon afrekenen.
Ja. Zijn er ook nog geweest, conductrices?
Ja. Zegt u?
Zijn er ook nog conductrices geweest?
Jazeker. Ja. Ja, ja, ja,
ja. Ja, ook in 47, zeer zeker in die tijd. Misschien 46, 47. Ja.
En in de oorlogstijd zijn mijn man en ik naar Nijmegen gegaan. Daar woonden mijn schoonouders. En toen moesten we terugkomen om de Duitsers te rijden. En toen zei mijn man, ja, maar dan wil ik toch een bewijs hebben dat ik niet vrijwillig ga rijden voor Duitsers, hoor. En toen zeiden ze, ja, dan krijgt u een busje en krijgt u de Duitsers. Nou, we hebben er helemaal geen cent last van gehad, van diezelfde mensen niet. Dat op een gegeven moment wel, want toen was er kwamen die Tesselse jongens binnen van de trein af. En de een had een borreltje op, die was nogal een beetje dronken en die zei, laat u niet op een kop pissen, hoor, zei hij, precies zoals ik het zeg, door die Duitsers. Maar die hadden de kapek, hoe noemen ze dat, hun bagage, hadden ze de hele wagen van mij volgedouwd. En ik had gezegd, nee, die Tesla's moeten weg. En toen kwam er zo'n hoge oma van die Duitsers en die vroeg wat er aan de hand was. En toen stond er zo'n oude man, die noemden wij altijd opa, dat was ook een Duitse man, die zat ook op de commandantoor. En die stond altijd bij de trein om die Duitsers op te vangen. En toen kwam die hoge Piet naar me toe en toen zei hij wat er voor was. En toen zei die opa, hij zegt, dat is een kraftfahrerin en ze hebben al die kapek erin gedaan. En ze moeten die mensen het test opbrengen. En moesten ze er alles uithalen. En toen begon ik te lachen. En toen zei die ene vent tegen mij, moet je die kaaskop zien lachen. Toen zei ik, wat zegt u mof? Dat zei ik precies hoor. Wat zegt u mof? En toen is hij naar de commandantoor gegaan. Hij zei, ik zal u wel op het matje roepen. Maar ik had al gehoord dat hij tegen zei, ja, maar wij moeten morgen om 5:30 afvaren. Hij zegt, er zijn allemaal medicamenten. En toen zei die hoge meneer, daar heb ik niks mee te maken. Deze mensen moeten een boot halen. En die mevrouw die doet dat en die laat je rustig gaan. Alles op zijn Duits. En ik spreek goed Duits, want ik heb het geleerd. En toen ben ik dus weggegaan met ze. En toen heb ik ze opgehaald later dat ik die mensen naar de boot gebracht heb. En die hadden de grootste lol hoor. Want we hadden altijd lol met die Tesla's. En toen kwam ik terug bij het station. En toen zei ik, nou, doe het nou maar vol. En toen deden ze boven op de bagagerekker en beneden allemaal rommel. En toen bracht ik ze naar de boot. En toen komt er iemand naar me toe. Hij zegt, mevrouw van der Wijs, er staat er een achter u het nummer te noteren. Ik zei, oh, dat lijkt me leuk. En toen ga ik naar hem toe. Ik zeg, kan je het goed lezen? Zei ik op zijn Duits. Ik zeg, dat het goed genoteerd is. Hij zegt, ja, morgen zijn we bij de commandantuur moeten komen. Ik zeg, nou, dat kan wel hoor. Ik zeg, kan ik het goed mee vinden? Nou, en ik ben naar huis gegaan. En ja, ik moest bij de commandantuur komen. En toen kwam ik en toen zeg ik tegen hem, ja, ik zeg dat, hij zei tegen mij, moet je die kaaskop zien lachen? Ik zeg, toen heb ik gezegd, ik zeg toch ook geen mof tegen je? Maar ik had wel mof gezegd. Ja, en zo is het gegaan.
The magic spell you cast, this is Love and Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see Love and Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love and Rose.
veel werk van hadden, want Van der Wijs was natuurlijk katholiek. Dus we hadden ook de rijen, als er van de kerk wat moest gebeuren, hadden we ook veel werk aan. Dus niet de pastoors, maar de kapelaans. Ja. De kapelaans, als de kapelaans, er was bijvoorbeeld een grote verloting. En dan moesten die naar alle katholieke drukkerijen, want dat moest gepromoot worden. Dus dan had je een ritje van 600 of 650 kilometer. En van een van die ritten weet ik nog, want ze waren wel vaak blij mee dat ik reed, want ik kon nog lekker flink rijden. En ik kon nog een menig hobbeltje misrijden. En toen konden we aanrijden op de kerkgracht. En toen was er een kerkdienst en het liep vol met mensen. Toen zegt die kapelaan tegen me, hij zegt alleen wat rijden zacht. Ik zeg, nou, het barst van de mensen. Hij zegt, ze zijn allemaal katholieken, barsten we van. dat verwacht je, want dan schiet je niet, want dat verwacht je nooit van een kapelaan. Maar nee. Die waren ook zo geinig. Als ja, dat was echt een katholieke mop. Ja. Maar als jij als chauffeur dacht, je, nou, die maakt er helemaal broodjes van.
Ja, dat is waar.
Hoe is het nou met die taxis gegaan? Want die zijn op een gegeven moment afgestoten.
Ja, daar weet ik zelf weinig van, maar ik weet wel dat meneer Van der Wijs op laatst de taxis was niet zo lonend, want het busbedrijf dat nam alles in beslag en de taxis niet. En die heeft hij toen afgestoten, ik meen aan de firma Lauwe.
Klopt dat wel?
Wat afgesloten?
De taxis aan de firma Lauwe.
Uw man heeft op een gegeven moment besloten om die taxis af te stoten.
Ja, dat ja,
handig voor wat aan die busdienst.
Dat is waar. Maar wij hebben jaren gereden bij het station. Hadden we op het hoekje van de Keizerstraat had je toch Jamin zitten. Ja. Weet je dat nog?
Ja,
en dan had je Loes Kraan, de babyzaak. Ja. En Wout had je. Ja, die zat daartussen. En Wout kwam altijd koffie brengen. Die zei dan altijd, heer, hebben jullie lekker bakje koffie? Dat was altijd aardig van die familie Wout. En toen stond ik daar bij die paal en dan ging de telefoon. En op een gegeven moment kwam er zo'n joodje aan met twee grote koffers. En toen stond ik vrij achteraan van de taxis. En toen zei hij, ik wil met u rijden. Ik zei, dan moet u toch de eerste wagen pakken. En toen zei ik tegen die chauffeurs inmiddels, jongens, let op, ik zei, die ouwe die zit in Bellevue, hij heeft met zijn twee koffers, hij is weer naar Bellevue gegaan en die wil per se met mij rijden. En fijn, dat was toen op een gegeven moment, alle jongens gingen steeds voor mij staan. Dus ik bleef al erachter. En hij zat maar voor het raam te kijken, hè, wanneer ik eens alleen was. En op een gegeven moment had hij succes, hoor. Daar komt hij aanzetten met die twee grote zware koffers. En toen zeg ik, gaat u maar zitten. En toen zegt hij, ik kom naast u zitten. Ik zeg, nou, dat is goed. En hij naast me zitten en de koffers moesten achterin. En toen zeg ik, waar moet u naartoe? Toen zegt hij, ik moet naar Alkmaar. En toen zegt hij tegen mij, als u nou mijn dochter was, zou ik toch niet willen dat u met al die... Ik zei, daarom wou u zeker zo graag met me mee. En toen zegt hij, ja, maar u zou toch niks kunnen beginnen. Zegt hij, als ik nou kwaad wou. Ik zei, oh nee. Ik zei, daar rij ik u te barsten tegen de palen aan. Ik zeg, daar flikker ik u het water in. En ik kom eruit en u verzuipt. En zo is dat gegaan. En toen kwam ik in... Het heeft hij de hele weg geen woord meer tegen me gezegd. En ik kwam in Alkmaar aan en ik rekende af. Toen kreeg ik nog een Riksdaalder voor en dat was erg veel.
Ja, dat was een hele mooie telefoonpaal. Die stond daar in het plantsoentje. Ongeveer tegen Wout. Dus de andere kant, je keek zo op Bellevue. En daar zat een deurtje in wat op slot kon. Hè, dat je niet bij die telefoon kon. Maar waar je uiteindelijk van de wijs het kwaads mee kon krijgen, want dan was hij thuis op de Hooggracht en dan kreeg hij telefoon voor een ritje uit een café of wat ook. En dan zat hij te bellen. Hij denkt, verrek, staan er nou helemaal geen auto's meer, want er moesten wel drie auto's staan. En dan stapte hij niet op de fiets, of het nou winter was of niet, in zijn overhempie. En dan kwam hij als een briesende leeuw. En als dan die telefoon van de haak lag, dat was het ergste wat je nu aan kon doen, want dan schotte hij stijf.
Oh, ik had nog even wat, die stopplaatsen die waren aangegeven toen de tijd.
Ja, tussen, van de bus bedoelt u? Ja, dat waren speciale haltes natuurlijk. Ja. En daar pikte je de mensen op en zette ze je ook af.
Even over die tarieven, wat kostte nou zo'n ritje naar Huisduin?
Ik weet, gewoon 20 cent.
En was het 45?
Dat was in 50. 20 cent en later werd het gauw een kwartje.
Was het een enkele reis?
Elk stopadres. Ja. Elk stopadres.
Elk stopadres was, was een tarief, zeg maar. En
ze haalden het wel eens uit dat ze met 5 adressen kwamen. Ja. En dan zeiden we, ja, maar zo is het niet. En dan moesten ze de eerste betalen.
Het was een rittenboekje van een gulden. Dan had je 5 ritten. Ja, ja. Dus dan kostte een ritje 20 cent. Een
abonnement had je ook niet tijd?
Nee. Dat was 1,75. Voor de mensen van Huis Duinen. Een gele kaart, soms een roze kaart. 1,75. En later werd er 2 gulden. Dat werd dat nagelang.
Ja. Een strippenkaart.
Nee, het was geen strippenkaart. Het was een gewone weekkaart, die had me onder andere...
De bus had een strippenkaart.
Ja, dat was later, denk ik. Ja. Dat was, mevrouw Koger was vastee en dat was mevrouw Markeny en derde. Dan schreef meneer Van der Wijs, die schreef die kaarten al uit. Die wist precies wie ze nodig had. En dan maandag, ja, dan kwamen ze en dan rekende dat af en dan kreeg je een tipje erbij. En dan konden die mensen 2 of... Een paar keer met die kaart op en neer.
Kwam je financieel wel uit? Hè? Want of kreeg je regelmatig een subsidie? Want zo lonend was het niet. Het personeel moet betaald worden. Je zet natuurlijk met die aanschaf en het onderhoud van die bussen. Kreeg je gewoon van de gemeente een subsidie?
Ja, we kregen van de gemeente subsidie.
Echt lonen, dat kon haast niet anders.
Dat kon niet meer, want hij was zijn eigen geld al het directeren voor de chauffeurs. Hè? En mijn schoonvader die financierde de zaak altijd. En dan moest hij zoveel betalen. En dan had ik een grote doos. En dan had ik dat voor de benzineman. En dat voor dit en dat voor dat. En dan we voor etenswaren. En zo moest je scharrelen.
Dus je waren dus afhankelijk van de gemeente op een gegeven ogenblik.
Was uw schoonvader was die scheeparts was?
Ja, hij heeft een tijd op Argentinië gevaren, ja.
We waren toen ook al in natuurlijk. Hè?
Uniformen was maar net aan. Want ik weet bijvoorbeeld die mooie zomer van 1947... Dat was in je overhemd. Je nam wel een pet mee, maar die had je nooit op.
Nee.
Oh, maar het was wel zo dat...
En je ging met de mensen mee. Ja. He, want het was niet als ze naar een vogelpark gingen of dat, dan kon je achter je bus lekker bij gaan liggen, snurken en slapen. Maar doordat je ook bij die mensen, je dacht weer dat ze s'avonds met de hoed rond zouden gaan. He, en als daar een tientje in gegooid werd, dan ging ik graag met de mensen. En ik zat op een wip waar ik niet op wou zitten. En ik zat naar vogels te kijken waar ik niet naar wou kijken. Ja. He, maar je ging mee. En dan kreeg je nog weer het verzoek of je genegen was dat ze nog naar Carré wouden. Ja. Dus, want dan was de rit eigenlijk dat je thuis al lang had moeten wezen. He, maar dan zo, nou, verpest onze dag nou niet, verpest onze dag niet. Nou, en daar hadden wij het resultaat weer vinden. Dan gingen ze met een hoed rond, ja. Of met jouw pet. En dan kreeg je daar, en dat was meer soms als je loon.
En was je nog een beetje reisleider ook dan? Moest je onderweg het een of
Dat lag aan de persoonlijk. Ja. Als dat in je zat, dan deed je het.
Ja.
Want wij kregen bijvoorbeeld, en dat leer je dan weer van oude chauffeurs... Want veronderstel, ik heb dat nu ook allemaal van mijn eigen. Dus op een gegeven moment sta je op het rook in Amsterdam en dan komt een andere chauffeur in. God, ben je al naar Van de Schuit geweest? Dat was die rondvaartboot. Ja. Ik zei, wat moet ik daar nou doen? Hij zei, hoeveel man heb je gebracht? 32. Hij zei, oké, 32 kwartjes halen. Nou, dat schakelt natuurlijk heel gauw in. En dan krijg je later, als er mensen en die willen niet naar Van de Schuit, nou, dan praat je van alles aan elkaar. Daar mag je niet parkeren en daar mag je niet parkeren. Want je zorgt wel dat ze bij Van de Schuit in die boot komen. Want dat zijn jouw 32 kwartjes weer. Dat is het leven. Ja.
Hoe was de communicatie tussen de chauffeurs? Hadden jullie ook nog een installatie in de wagen? Kon je ook communiceren?
Nee. Wij waren het in mijn tijd met z'n vieren. En dat was, ik zei de gek... En Wittenberg, Cor Verver en Willem Verhoef. En er was wel eens wat, dat ik jonge kinderen had natuurlijk. Dan zei ik, Willem, wil jij zondag, kunnen we ruilen? Dat was altijd goed. Dat was zo, en wij deden alles voor elkaar. Echt, ook bij ziekte.
Maar een rooster hadden jullie feitelijk niet?
We hadden een rooster, ja zeker. Dat moest voor de verkeersinspectie, vanwege de uren. Ja. Ja, en een indeling, zo gezegd.
Ja, we hadden natuurlijk een rijtijdenboekje. En het kostte niks daalder, moest je op het raadhuis halen. Maar aangezien wij wel jongens van de weg waren, kon je voor een tientje kon je 4 van die boekjes halen. Dus wij konden altijd rijden. Hè? Wat niet altijd verantwoord was, want je moest wel eens spijkertjes onder je ogen, wilden ze niet weg. Hè? Maar dat deed je, je wilde verdienen. Hè? En je moet natuurlijk die leeftijd nemen. Kijk, nou, prakiseer ik er niet over om zoiets te doen. Maar als jij daar 21 en 22 en 23 jaar bent, nou dan komt er geen eind van.
Heel druk hè, in de zomer.
Ontzettend druk met dansen en zo hè. Je had altijd dansen zondags.
Eén dansant hè.
Ja. En dan hadden ze van de gemeente hadden ze een hele ronde ring gemaakt, dat de bus er zo overheen kon. En later als ik dan met mijn man daar reed, dan zei hij, dat hebben ze nou voor onze bus gedaan en dan doen ze het niet meer. Want hij kwam niet meer op Duinhoofd.
Het vooral van de zomer hebben, want zomers wordt er natuurlijk altijd veel meer gebruik gemaakt van de bussen.
Oh ja, was ontzettend druk.
Ja. In de wintermaanden was het altijd weer stil, want scholieren waren er nog maar weinig die van de bus gebruik maakten.
Ja, ik weet nog wel goed dat er eens een vrouw in de kerk zat. En toen zegt ze tegen mij dat ik buiten kwam. Ze zegt, nou ik moest altijd van u voor alle kinderen een dubbeltje betalen. En als ik naar Duinhoord moest, ze zegt, dan liet hij voor die 7 kinderen allemaal 7 dubbeltjes. Ik zeg, ja, maar ik had ook mijn verantwoording tegenover de gemeente. Want je moest altijd bordjes afscheuren. En zoveel bordjes af je afscheurde, zoveel moesten er komen.
Dus de kinderen die betaalden in ieder geval wat goedkoop minder.
De vorm van verantwoording heel anders lag als tegenwoordig. He, want als je die prijzen van bussen nu hoort, ik durf ze niet eens te zeggen, dat springt de pan uit. Maar als onze bussen in die tijd 25.000 of 50.000 gulden kosten, dan had je verantwoording. He, daar wou je geen crash op hebben. Als dat gebeurde, had je de pest in. Had je nog meer de pest in, dus dat van de wijze pest in. Want dat was een mislukking voor je.
Nou, ik heb wel ambities gehad, maar ik ben eigenlijk door toevalligheden erin gerold. Dat ik uit dienst kwam in 50, ben ik eerst een half jaar op de Rijkswerf geweest. Maar daar had ik zo weinig te doen, daar ben ik maar weggegaan. Toen ben ik bij Herman de Haan gekomen, de heren modezaak. Daar heb ik 4 jaar gewerkt. En toen ben ik voor mijn eigen begonnen. En in de tijd dat toen mijn pand gebouwd werd, heb ik nog bij de gemeente ontvangen gewerkt, meneer Valkhoff. En februari, toen ben ik daar weggegaan, ben ik het inkopen gaan doen voor de zaak. Want we wisten wel dat die ongeveer zo in mei zou openen. En we hebben net voor de bevrijdingsdag, hebben wij de zaak toen open gedaan.
Zegt Herman de Haan, die zat natuurlijk in de Koningsstraat, Hoek Koning Dwarsstraat. Hè?
Ja.
Dat was een heel bekende winkel. Er zat vroeger nog een klokkenzaak ook in. U bent daar dus eigenlijk, u hebt daar wat ervaring opgebouwd.
Daar heb ik het verkopen geleerd. En in de tussentijd dat ik daar werkte, heb ik ook alle textielbuffetten gehaald. Eerst in Alkmaar en later in Amsterdam. Dat is nu allemaal afgeschaft, dat hoef je niet meer, je kan zo beginnen.
Het middenstandsbedrijf, dat lag u wel. En u hebt ongetwijfeld ook wel eens over de schouders van uw vader gekeken. Want u hadden destijds toch ook een goede zaak in de Spoorstraat.
Ja, zeker. Maar ja, toen was ik eigenlijk nog te jong. Hè. Want wij zijn eruit gegaan in 38. En toen was ik dus 12 jaar.
Dat is een rare jaar om ermee te stoppen in 38. Hè. Het was toch een periode dat je toch kon spreken van een bloeiende middenstand in de Spoorstraat.
Ja, dat was het ook. Maar mijn vader die had er genoeg van. En die wou gaan stilleven. En die had nog een mooi huis op het Havenplein. En daar zijn wij gaan wonen tot mei 40. En toen was dat weer afgelopen. En het is een punt. Wij werden op 14 april in Oude Pekela in Groningen bevrijd. En op 13 april kreeg dat huis op het Havenplein een voltreffer.
Dat ongelukkige kan het natuurlijk niet. Hebben jullie het overigens al schadevergoeding gehad? Je had een schade-enquêtecommissie, hè, toen?
Ja, er zijn die herbouwplichten voor gekomen en we hebben uitkering gehad. En je had dus een herbouwplicht.
Dat de heer Volkma zich daar nog erg voor ingezet heeft na de oorlog. De opening hier in de Willem Barenstraat in 1955, gebeurde dat in aanwezigheid van een wethouder?
Nee, dat is niet gebeurd. Wij zijn gewoon open gegaan en we zijn begonnen.
Ja, het was wel een feestelijke opening, want de Helderse Krant heeft er onder andere een stukje over geschreven.
Ja, die zijn er ook bij geweest, maar er zijn geen wethouders of andere notabelen van de gemeente Den Helder geweest.
De winkel was toen al te onderscheiden in een aantal vakken, gedeelten?
Het was huishoudtextiel en laken, slopen, dat allemaal, kousen, sokken, het hele klein vak, stoffen hebben we ook nog verkocht. En dat heeft zich steeds uitgebreid later in de confectie, rokken en dat allemaal. In 1967 hebben we verbouwd, toen hebben we de hele tuin erbij getrokken. En dat heeft gelopen tot 1991.
Heart of my heart, I love that melody. Heart of my heart, brings back a memory. When we were kids on the corner of the street, we were rough and ready guys, but oh, how we could harmonize. Heart of my heart, meant friends were dearer then. Too bad we had to part. I know a tear would glisten if only I could listen to that gang that sang Heart of My Heart. Let me hear that barbershop quartet. Ready, fellas? Sing!
Heart of my heart.
It's my favorite.
I love that melody.
I can't think of anything better.
Heart of my heart.
Wonderful, isn't it?
Brings back a memory.
Keep it humble, boys.
When we were kids on the corner of the street.
Tell me all about it then.
We were rough and ready guys, but oh, how we could harmonize.
Like one man.
Heart of my heart.
I'm not too much soap in the ears, boy.
Friends were dearer then.
I want to listen.
Too bad we had to part.
I'll just sing this bit solo, solo you won't hear me. I know a tear would glisten if once more I could listen to that gang that sang Heart of My Heart. Everybody sing to that gang that sang Heart.
In 1974 heb ik ook nog een postagentschap gehad. En dat is tot 1991 geopend geweest. Dat is toen gesloten op 1 februari.
Daar kom ik nog even op terug zo dadelijk. Maar eerst nog eventjes over het kleinvak. En de dames die konden ook nog terecht voor het repareren van kousen. Dat was zoiets unieks eigenlijk.
Ja, dat kon bij ons gebeuren. Daar had ik een vrouw voor. Die woonde toen in de Vroomstraat. En die deed dat. En later is mevrouw het zelf gaan doen. Heb ik een eigen machine gekocht. En toen is ze het zelf gaan doen.
Je vraagt je wel eens af, het repareren van kousen, dat is toch bijna best de duurste aankoop?
Nee, dat was goedkoper. Heel wat goedkoper. Dat was een paar dubbeltjes.
Waren die kousen dan zo duur dat je kan zeggen van, nou als er een gat in zat of wat dan ook. Of ja, je had ook van die nylon kousen, die werden ook gerepareerd hier?
Die werden ook gerepareerd. Maar je had ook dus die steunkousen voor dames. En die waren toch altijd in onze gulden, 1924. En die werden dus gemaakt.
Dat is een pittige prijs, even goed, ja. 24 gulden. Want, over het algemeen, de lonen waren natuurlijk ook een stuk lager.
Die waren zeker een stuk lager dan nu. Maar het loonde toch altijd de moeite voor de mensen om die kousen weer op te laten halen.
En hoe gebeurde dat? Hadden jullie er ook machines voor?
Daar hadden we een machine voor met een elektrische kettelnaald. En dat deed mevrouw.
Die machines hebben jullie dus moeten aanschaffen, ja. Op een gegeven ogenblik. Dat was nog een hele investering, hè?
Ja, die kostte toen. Was een paar honderd gulden, een 400-500 gulden. Was toen nog een heel bedrag.
Het meisje dat, of die dame die bij jullie in loondienst was, die heeft dat toen, die had er toch wel een behoorlijke baan aan.
Ja, we hebben dus heel wat meisjes gehad in de loop der jaren. Maar de eerste, die zie ik nog altijd en daar praat ik nog wel eens mee. Die komt hier vaak achter op de Doris Rijkenstraat.
Die heeft er dus in ieder geval een x-aantal maanden, zeker jaren gewerkt.
Ja, ik geloof een jaar of zes. Dat hij bij mij gewerkt heeft. Later hebben we er nog eens eentje gehad. En die ontmoet ik altijd nog een paar keer in het jaar. En die heeft hier 16 jaar gewerkt.
Wat voor sokken of kousen konden daarna gerepareerd worden? Waren het alleen maar nylon kousen voor de dames? Of ook nog wel heren sokken?
Nee, alleen nylon kousen. Heren sokken moesten ze zelf stoppen.
Dat kon niet via de machine?
Nee, dat kon niet. Nee.
Uiteraard verkocht lastwagen ook wel losse onderdelen. Nou, ik bedoel wol of wat dan ook, ja. Of naalden.
Wol, garen, band, naalden, BA-band, eigenlijk alles, knopen, alles hadden we.
Dus je waren eigenlijk een klein, het was een gat in de markt in feite,
in het begin.
In Oude en Helden.
In het begin zeker, want er was hier niets, je moest er voor alles naar de stad.
Veen bijvoorbeeld in de Koningsstraat, dat was toch een hele afstand nog om die soort, want die verkochten waarschijnlijk ook wel.
Ja, die verkocht ook heel veel klein vak. Het was een hele goede zaak op dat gebied.
Slikken. Nou, het was ook Veen hoor, die manier heet Slikken. Ja, maar goed,
dat was... Ja, dat was Veen Slikken, zeg maar.
Maar je hebt ook een Veen gehad, uiteraard in de Spoorstraat, hè?
Dat was Ab Veen, met zijn vader. Die woonde net tegenover de Rijswinkel van Laan. En die kende ik ook goed, vroeger van atletiek.
En die hebben ooit, althans de familie, aan de kanaal weggezeten?
Dat weet ik niet.
Het postagentschap is er dus eigenlijk wat later aan toegevoegd. Het was toch een behoorlijke uitbreiding van activiteiten.
74 is het begonnen. En ik heb daar altijd heel veel werk aan gehad. En ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. En als ik nu nog oudere mensen spreek hier in de buurt, dan zeggen ze altijd, lastdrager, waarom ben je weggegaan?
Hoe kon het nou, zo'n postagentschap? Benaderde u zelf of stond een advertentie in de krant?
Nee, ik ben door de toenmalige directeur van het postkantoor gevraagd of ik daar eens bij wou komen. En toen heeft hij me dat gevraagd of ik daar een postkantoor wou beginnen. En dat is dus...
Maar dat is toch typisch eigenlijk dat ze juist jullie benaderd hebben. Want ze hadden natuurlijk ook wel een of andere supermarkt hier zoiets kunnen gaan. Waarom hebben ze juist de heer Lastdrager benaderd?
Nou, omdat ik zo goed met geld om kon gaan.
Dat wisten ze daar?
Dat wisten ze daar, ja.
Aan de andere kant vind ik het ook erg laat, hè? Begin jaren 70, want deze woonwijk bestaat toch al vanaf de begin jaren 50.
Zeer zeker, maar toen begonnen ze overal die postagenten weer te vestigen. Want ze wouden spreiding hebben over de hele stad. En dat is natuurlijk helemaal teruggenomen, want alle postagenten zijn weg.
Kon je voor alle handelingen hier wat terecht, ook geldhandelingen?
Alle geldhandelingen, geld halen, geld storten, postzegels... Alles was pakjes afgeven, pakjes halen, alles was bij ons wat we deden.
Dat betekent natuurlijk wel een enorme hoeveelheid activiteiten die eraan toegevoegd werden.
Ja, dat was het zeker. Je had er de hele dag vol op je werk aan. En als je dus dat het eind van het jaar, dus, ik hield het altijd nog goed bij. En als je dan zag hoeveel handelingen je verricht had, want je werd naar handeling betaald.
En hoe konden ze dat controleren?
Elke avond moest je tellen. Zoveel stortingen, zoveel uitbetalingen. Je gaf het aantal, één keer in de maand, het aantal postzegels op wat je verkocht had. En dat werd dus bijgehouden. Als je op postzegels kreeg van het hoofdkantoor, dan moest je dat weer bijvullen. En dat werd allemaal geboekt.
Ik weet een heel klein huis in een kleine stad, waar een aardig kind mooie dromen had. Zij bleef niet alleen, haar droombeeld zag steeds twee. In het kleine stadje Ossenwerf, een katje en een boken bij de zee. En haar droom kwam uit, want op zekere dag kwam een jonge man met een vlotte lach. En voor zij het wist, nam hij als bruid haar mee naar het kleine stadje Ossenweffer, katje naar de bogen bij de zee. Ze trouwden op een zondag, het feest was heel spontaan. En hierna mag u raden waarheen ze zijn gegaan. Naar het kleine huis in de kleine stad, waar dat aardig kind mooie dromen had. En ik heb gehoord, zij leven heel tevreden in het kleine.
kleine stadje Ossenver verkat je nou een bogen bij de zee. In het kleine stadje Ossenver verkat je nou een bogen bij de zee. En nu, dames en heren, verzoek ik u mij precies na te zingen. Ik weet een heel klein huis.
Ik weet een heel klein huis.
In de kleine stad.
In de kleine stad.
Waar een aardig kind.
Waar een aardig kind.
Mooie dromen had.
Mooie dromen had.
Zij bleef niet alleen. Haar droom wint zag steeds meer. In het kleine stadje Ossenver voor Rationale boven bij de zee. En haar droom kwam uit.
Haar droom kwam uit.
Want op zekere dag.
Op zekere dag.
Kwam een jonge man.
Een jonge man.
Met de vlotte lach,
vlotte lach.
En voor zijn vis nam hij als bruid haar mee naar het kleine stadje Ossenver voor kastje naar een boven bij de zee. Zoet houden op een zondag, het feest was heel spontaan. En hierna mag u raden waarheen ze zijn gegaan. Naar het kleine huis,
naar het kleine huis.
In de kleine stad,
in de kleine stad.
Waar dat aardig kind,
waar dat aardig kind.
Mooie dromen had,
mooie dromen had.
En ik heb gehoord, zij leven heel tevreden. In het kleine stadje Ossenver voor katje nou een bogen bij de zee.
U hebt nooit aan de winkelavond gedaan vermoedelijk? Of was het toch in het begin wel eventjes van toepassing?
Heel in het begin dat het kwam heb ik een paar keer meegedaan, maar dat trok hier helemaal niet. Alleen het begin altijd met de openstelling met Sinterklaas, die heb ik altijd wel gedaan. Totdat later ook niet meer, want alles liep toen naar de stad.
Is er ook nog in de Wilmbarenstraat een soort winkeliersvereniging geweest?
Niet dat ik weet.
Wel te sprake gekomen?
Wel eens te sprake gekomen, maar het is nooit uit de verf gekomen. Nu is er weer over aan de gang om iets te doen.
Ja, want je hebt hier toch al aardig wat winkeliers gehad in de Wilmbarenstraat. En zeker omdat ze nog behoorlijk van de binnenstad waren gevestigd, verwacht je dat toch wel, hè?
Ja, ergens wel, maar nooit vergeten dat de trek naar de stad heel groot is.
U spreekt over verbouwing. In de jaren 70 is er natuurlijk veel verbouwd hier in deze zaak.
In 67 heb ik de hele tuin vol gebouwd. En dat gaf natuurlijk de zaak weer twee keer zo groot. En je kreeg ook veel meer goed, want je kon veel meer laten zien aan de mensen.
Dan moest je uiteraard toestemming vragen aan de gemeente?
Ja, dat moest. Ze hebben me nog een anderhalf jaar aan het lijntje gehouden. Want eerst hoefde het niet. En later toen bleek het dat de akte eigenlijk voor de verbouwing, die lag al een hele tijd in een la van een ambtenaar.
Aanvankelijk ook veel jonge marinegezinnen in deze buurt, in Oudenhelder, zeker in de 50e jaren. Merk je toch wel op een gegeven moment in de jaren, eind jaren 60, begin 70, toch dat er een soort vergrijzing in de buurt optrad?
Zeer zeker, want er waren natuurlijk een hele hoop in het begin die klommen op in hun vak bij de marine wat ze werden. En dan gingen ze verhuizen naar andere plaatsen in de stad, want die flats hier aan de overkant, die waren natuurlijk toch vrij klein. En daar wonen nu meest allemaal alleenstaande of mensen die alleen zijn gekomen te staan.
Maar dat zijn natuurlijk zaken die je dus inderdaad, die iedereen constateert. Maar u begrijpt die vraag misschien ook wel. Merkt u het ook een beetje in de omzet?
Zeer zeker. Dat ging je merken.
Kijk, de oudere mensen zijn natuurlijk niet meer zo aangewezen op allerlei goederen die u aanvankelijk hebt gekocht omdat het jonge gezinnen woonden.
Nou, wij hebben het eigenlijk de laatste 15, 20 jaar toch moeten hebben van de ouderen. Vooral van de ouderen.
Met andere woorden, het is alleen maar positief gegaan.
Ja, dat is het ook.
En pofklanten waren er op de duur ook niet meer?
Nee, dat was helemaal teruggelopen.
Die had je in het begin wel, hè?
Dan heb ik boeken vol van gehad. Ja. Maar dat geeft niet, want we waren allemaal op een enkele na. Allemaal eerlijke mensen, ze hebben alles betaald.
De sluiting van de winkel en de textielzaak, de sluiting van het postagentschap en textielzaak zijn hand in hand gegaan of is er toch iets voor gepasseerd?
Nee, het postagentschap, dat heb ik een half jaar. Van tevoren moest je dat opzeggen. En ik wilde er in 91 mee stoppen. Toen werd ik 65 jaar. En dan moet je 6 maanden van tevoren opzeggen. En ik denk, nou, in maart hou ik ermee op. Ik zeg het per 1 februari op. En dan kan ik nog met mijn vrouw en nog de winkeljuffrouw die er toen nog was, de uitverkoop houden.
Is er behoorlijk veel kritiek geweest op de sluiting, hè, van het, met name het postagentschap?
Ja, heel veel. Ze hebben toen nog een tijdje in het anker gezeten, 1 of 2 maanden. Maar dat liep niet, want het was eigenlijk alleen voor de ouderen. En dan werden de jongeren nog wel eens weggestuurd. Maar dat is verlopen. Maar ze wilden ook niet meer langer bij de PTT.
Is er ook een handtekeningactie geweest?
Is er ook nog geweest. Maar de PTT wou zelf af.
Ik kan in ieder geval de kritiek van die mensen die die handtekening geplaatst hebben wel delen.
Zeer zeker. Want het was vooral voor de ouderen was het een grote belemmering. Want hier konden ze dan zelf de zaakjes nog bij mij doen. Maar naar het hoofdkantoor moesten ze vragen aan de buren vragen of aan kinderen. En dat wil lang niet iedereen zijn geldzaken door een ander laten doen.
Als u nu eens 40 jaar jonger zou zijn, zou u dan toch met de economische perspectieven van toen toch weer in diezelfde branche dit werk willen uitoefenen?
Nee. Dan ging ik naar kantoor.
Toch wel?
Ja. Ik heb, dat ik terugkwam uit Groningen uit de militaire dienst, had ik gesolliciteerd op het gemeentehuis. Dat was in 1946. En toen bij burgemeester Ritmeester was het nog. En ik mocht komen. Maar toen zegt hij, ik moet eerst even vragen aan militaire zaken wanneer u in dienst moest. En 14 dagen later zat ik in Assen. En ik kwam in 50 terug. En toen was er geen nood meer.
U bent nog steeds woonachtig in het pand waar u in 1955 bent begonnen. De winkel is uw eigendom. U heeft het nu inmiddels verhuurd.
Ik heb het verhuurd aan de firma Oosterbaan. Die ook een vestiging in Alkmaar heeft. En dat kwam eigenlijk zo. Mijn schoonmoeder had altijd schoenen van Oosterbaan. En die kwam je dan altijd keurig bij de thuis afleveren. En de laatste keer, dat was zeker in 92. Toen zegt hij, wat doet u toch met die winkel van u? Ik zeg, nou, dat is mijn hobbyruimte. Daar moet mijn voortrein eerdags in. Dat is nou pas begonnen. Maar de volgende dag belde hij op of hij eens met zijn collega mocht komen praten. En binnen een half uur was de zaak beklonken en het voorste gedeelte van de winkel betrokken.
Ja. U bezoekt alle trein- en modelbouwbeurzen in Nederland?
Nou, heel veel. Als ik maar even kan en de tijd het niet te ver weg is, dan ga ik er naartoe.
U had ook wel graag machinist willen worden?
Nee, helemaal niet.
Blijf bij de modelbouw.
Blijf bij de spoortjes, ja. Ik weet wel dat ik vroeger altijd, ik was op de parallelweg op school. En als we uit school kwamen, gingen we altijd door het spoorbosje naar de Koningdwarsstraat. En dan ging ik altijd voor de etalage bezegel kijken. Want we woonden aan het eind van de spoorstraat, dus daar kon ik mooi langs.
En bovendien, ja, natuurlijk nog een spoorlijn er langs lopen. Hè? Die loopt er natuurlijk nog steeds langs. Maar goed, de school is inmiddels verdwenen.
De school is verdwenen, maar de trein loopt nog. Ja.
De lastdagen, hartelijk bedankt.
Ook bedankt. Ik vind het wel weer eens leuk om voor jullie te praten.
Soon we'll mine, and soon we'll find our paradise, paradise so rare. Close your eyes, close your eyes, close your eyes, for we're almost there, almost there.
Meneer Putters, u bent zelf in de bezettingstijd in Den Helder woonachtig geweest. U was toen bij het onderwijs al, dacht ik. Of
nee,
als
hoor, ik was leerling. Ik was leerling op de toenmalige Koningin Juliana school aan de Kolensteeg, de Kanaalweg. Toen de oorlog uitbrak. En toen zat ik in de vierde klas.
Wat herinneren zich nog van de eerste bombardementen in Den Helder? Het was, meen ik, in juni 1940.
Nou nee, het allereerste bombardement is natuurlijk geweest op dezelfde avond dat Rotterdam dat grote bombardement heeft gehad. Dat wordt wel eens vergeten dat Den Helder toen ook nog, nadat Nederland zich al had overgegeven, dat ook Den Helder toen gebombardeerd is geweest. En toen, wij woonden aan de Molengracht en toen zijn wij gevlucht naar de toenmalige kelder van de sociale dienst waar nu dus huizentijdverdrijf dus staat. En nou ja, toen het begin dat de Duitsers dus Den Helder binnenkwamen, dat heb ik dus ook gezien. En toen hebben we in juni dat enorme grote bombardement gehad. Altijd nog een beetje mysterieus, begonnen als een bombardement door de Engelsen, maar overgenomen door de Duitsers uit bepaalde wraakgevoelens. En toen sliepen wij in Oud Den Helder in de Trompstraat en in die nacht werd dat huis in elkaar gebombardeerd en toen zijn we wonder boven wonder zonder enige schade eruit vandaan gekomen en hebben we de nacht in het toenmalige Timorpark doorgebracht en het plekje waar ik toen gelegen heb, dat weet ik nog precies. En toen zijn we de volgende dag Den Helder, zoals zoveel, uitgevlucht. En zijn de verdere deel van de oorlog in Sint-Maartensbrug geëvacueerd geweest. Wel nog hier naar Den Helder, naar de Mulo op de Vismarkt. Maar met het andere grote bombardement op de Rijkswerf van de zeilmakerij en het torpedoatelier werd mijn vader zwaar gewond. En daarna ben ik dus tot aan het einde van de oorlog niet meer in Den Helder geweest.
Dus toen hij op een gegeven moment weer in Den Helder terugkeerde, dat was dus na 8 mei, mag ik aannemen. Toen ontdekte u ook wel dat een groot deel van de Helder was gesloopt.
Ja. Dat de hele Kanaalweg, we woonden op de Molengracht, dus we zagen het, dat de hele Kanaalweg, die was dus weg en de Hoofdgracht. En de Weststraat, de Kanaalweg stond alleen het Christelijk Militair Tehuis, dat heeft er nog een tijd gestaan. Jammer dat ze dat daar gesloopt hebben, want dat was, ik meende dat van de bekende architect Dudok dus was. En heel oud Den Helder plat. Ja, op 8 mei gaven de Duitsers zich hierover. Ik weet me nog heel goed herinneren dat ik vanuit Sint-Maartens Vlotbrug met Canadese tanks en allerlei carriers naar Den Helder die kant op gingen. Maar vlak voor de Blauwe Keet, daar moesten we stoppen en gingen we weer. En toen zijn we met het woord liften in aanraking gekomen, gingen we weer liften terug. En dan namen we weer andere voertuigen. Nou, dat was als jongen van 15 jaar, was natuurlijk een enorme belevenis. En op 12 mei zijn wij toen weer naar ons huis in Den Helder zelf weer teruggegaan.
Kan u zich nog iets van de feestvreugde herinneren die ook hier in Den Helder zich heeft afgespeeld rond die dagen?
Ja, het enorme dat je niet meer die Duitsers zag. Nou zag je die hier in Den Helder wel, want een groot aantal zaten natuurlijk opgesloten in Fort Erfprins. Maar dat je vrij was, een eigenaardig gevoel. Hoewel ik moet zeggen dat wij op ons evacuatieadres verder heel weinig weinig van de Duitsers te lijden hebben gehad. Ik weet me alleen nog één ding te herinneren, dat in dat Bos Wildrijk, dat daar gevangen Russen zaten, Caucasiërs, en dat was eigenaardig volk. Dat weet ik me nog heel goed herinneren. En ook dat er ook in dat Sematersbrug dus Duitsers wel ingekwartierd waren.
Het oude huis, dat stond er nog. Was het ongeschonden?
Dat was betreffelijk ongeschonden, behalve de grote mitrailleurkogels die er nog in zaten. Maar dat was van dat eerste bombardement en de eerste beschieting meteen nadat de Duitsers Nederland waren binnengevallen. Curieus is dat mijn dochter, die heeft nog een nachtkastje waar vroeger de Pispo in stond. En daar zitten de kogelgaten zitten daar nog in. En zij en ik hebben al door gezegd, die laten we er nog maar rustig in zitten.
U heeft uw ogen uitgekeken natuurlijk toen u de helden weer terug zag. Een groot deel van de stad was gebombardeerd of afgebroken in opdracht van de Duitsers. Hè. Heel oude helden was verdwenen. Hoe was het nou eigenlijk met die voedselvoorziening in die begintijd, wat u zich nog kan herinneren, wat een helder aangaat? Want er was natuurlijk heel veel op de bon, hè?
Alles was op de bon. Ik meen me zelfs nog te herinneren dat in 1948 de laatste dingen van de bon afgingen. Die bonkaarten uit die tijd en ook de stamkaarten waar je dan die bonkaarten weer op kreeg, die heb ik ook onder andere nog van mijn vader en moeder. Maar ik weet me nog heel goed te herinneren dat wij jarenlang, en zeker dat eerste jaar, geleefd hebben op het voedsel wat A uit die vliegtuigen werd neergegooid en B wat naderhand door de Amerikanen en voornamelijk de Canadezen het voedsel in blik, soja links en dergelijke dingen meer en meat en vegetables, dat ik in 1947 met een paar vrienden op Texel voor de eerste keer ging kamperen. Toen hadden wij nog die blikken hadden we bij ons en in mijn portemonnee. Meneer, nu in mijn achterzak, daar zit nog zo'n klein blikopenertje, zoals je die nu wel op de sardineblikjes vindt. Maar dat is er nog eentje, die komt uit zo'n blik met dat voedsel vandaan, wat hier voornamelijk bij Bergen door die vliegtuigen gedropt werd.
De familie Putters heeft dus, als ik het goed begrepen heb, afgezien dus van de verwonding die uw vader heeft opgelopen, over het algemeen dus de oorlogsjaren redelijk doorgebracht.
Ja, wel altijd die bepaalde angst, die bepaalde druk die er altijd was. Maar zoals gelukkig ook zoveel, zijn we er heel redelijk doorgekomen.
Aan u ook nog even de vraag, moet de 4e en 5e mei herdacht en gevierd blijven?
Ik vind dat dat absoluut moet. Ik vind dat dat absoluut moet. Dat moet blijven. Dat zal natuurlijk wel in de loop der jaren een ander karakter gaan krijgen. Een soort algemeen herdenken. Vooral wanneer de generatie van mij die de oorlog dus als kind hebben meegemaakt er niet meer is. Maar dat zal pertinent moeten blijven. Ik mag in dit verband even herinneren dat ik gisteravond toevallig een gezellige ontmoeting had met het bestuur van de Vereniging van de Zandloper, waar ik kort geleden voorzitter van ben geworden. En daar zitten ook een aantal Duitsers in. En dat mij het gisteravond frappeerde dat er één mevrouw was die de oorlog zelf in Duitsland niet heeft meegemaakt, want ze is van na de oorlog, maar dat die zegt, ik heb een Nederlandse vlag gekocht en morgen en op bevrijdingsdag hang ik als Duitser de Nederlandse vlag aan mijn bungalow, want wij zijn aan jullie heel veel verplicht en we zijn dankbaar dat we op dit moment op een heel wat andere en plezierige wijze met elkaar omgaan. En dat vond ik wel zeer ver.
Waiting for you, so tired of longing for you, tired of waiting, saving my love for you. So tired of dreaming daydreams, so tired of only play schemes. Why don't you call me? Call me tonight, my dear. Tell me that your thoughts are all of me, sweetheart. All day long I wonder why we're far apart. So tired of dreaming of you, so tired of waiting for you. But though I'm tired, I'll wait forever, dear. I'll wait forever, dear.